Het is 11 uur, Wouter Balgemoet met het NOS-journaal. In het hele land zijn vanavond 2 minuten stilte gehouden voor alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Bij de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam was enkele minuten voor 8 uur wel geschreeuw te horen, waarna de politie de roeper direct oppakte. Vanochtend maakte actiegroep Geen 4 mei voor mij bekend af te zien van het aangekondigde lawaaiprotest tijdens de 2 minuten stilte op de Dam. De groep wilde herrie maken omdat ze vinden dat ook oorlogsmisdadigers worden herdacht die in de periode 1945-1949 in Nederlands-Indië mensen hebben omgebracht. Ook op allerlei andere plaatsen in het land werden de doden herdacht. Zo werd op de Walsdorpenvlakte bij Den Haag een stille tocht gehouden met aansluitend 2 minuten stilte. Onder meer in het Rotterdamse Luxor Theater en in Madurodam in Den Haag zijn herdenkingen speciaal voor kinderen gehouden. Topman Jean-Marc Chanaillac van luchtvaartmaatschappij Air France-KLM stapt op. Het merendeel van het personeel stemde tegen het salarisbod van de Air France-directie. Chanaillac had al aangekondigd dat hij zijn toekomst in de handen van het personeel legde. Als de Air France-KLM-werknemers niet akkoord zouden gaan met het salarisbod, zou hij zijn functie neerleggen. Topman Chanaillac hoopte buiten de Franse vakbonden om tot een akkoord te komen met het personeel. De bonden verzetten zich al weken tegen het salarisbod en willen een directe loonsverhoging van 6%. Israël trekt de kandidatuur voor de VN-veiligheidsraad in. Volgende maand wordt er gestemd over 2 tijdelijke plaatsen in de raad. Het is niet officieel bekendgemaakt waarom Israël zich terugtrekt. Maar een bron zegt tegen persbureau Reuters dat Israël bij voorbaat geen kans denkt te maken tegen kandidaten Duitsland en België. Bij nieuwe confrontaties tussen Palestijnse betogers en het Israëlische leger zijn volgens de autoriteiten in Gaza meer dan 400 Palestijnen gewond geraakt. Een deel van hen zou schotwonden hebben, anderen hadden traangas ingeademd. Zo'n 7000 Palestijnen hadden zich volgens het Israëlische leger aan de grens verzameld. Ze gooiden met stenen en rolden brandende autobanden naar het hek dat op de grens staat. Het leger gebruikte onder meer traangas om de demonstranten te verjagen. De politie in Bologna heeft een man opgepakt die mogelijk achter 3 kunstdiefstallen in 3 musea in de Italiaanse stad zit. Bij een 4e museum werd hij herkend op camerabeelden. En bij hem thuis zijn de 3 gestolen werken teruggevonden. Op de Londense luchthaven Heathrow heeft de douane 50 krokodillen onderschept. De reptielen van zo'n 1,5 meter lang kwamen mee met een vlucht uit Maleisië. Ze zaten met z'n 10 in dozen gepropt waar er eigenlijk maar 4 in konden. 1 krokodil heeft de reis niet overleefd. Er wordt naar een onderkomen voor de dieren gezocht. Het weer, het is overal onbewolkt en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 3 graden. Lokaal kan het aan de grond vriezen. Morgen op bevrijdingsdag is het stralend zonnig en het wordt dan 19 tot lokaal 23 graden. Tot zover het NOS Journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB met 1 melding. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat tussen de randweg Dordrecht en knooppunt Klaverpolder 5 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Ja, secondlove.nl.
Een wolkeloze lucht en een zon die het kwik tot een zomerse waarde opjoeg vormden het decor van Carla's tocht. Verwarmd door de laatste gouden stralen liep ze de straat in. Haar ogen half gesloten en met een brede glimlach op haar gezicht nam ze zich voor om haar auto morgen nog een straatje verder van huis te parkeren. De nieuwe Ford EcoSport, gemaakt voor het buitenleven. Je leest de EcoSport via Ford Private Lease al vanaf €329 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.
Lees Blokker, hoe het imperium de familie ontglipt. Een meeslepende reconstructie van opkomst en neergang van een oer-Hollands familiebedrijf. Blokker, nu in de boekhandel.
Vroeger betekende Moederdag echt iets voor mijn moeder. Dat mochten we niet vergeten, hoor. En nu? Nu herkent ze haar eigen kinderen niet meer.
1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Stop dementie. Steun Alzheimer Nederland op stopdementie.nl.
Ze gaan al bijna weer weg. De Hollandse meesters in de Hermitage Amsterdam. Nog te zien tot en met 27 mei. De laatste week zijn we ook 's avonds open. Koop uw timeslotticket op hermitage.nl en vermijd de rij. De Hollandse meesters. Missen niet.
Thank you. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
Die 2 minuten stilte op 4 mei waren bij ons thuis heilig. Op die ene keer in de vroege jaren 60 na. Mijn vader sleutelde in zijn vrije avonduren aan een brommertje. En op een avond had hij het ding eindelijk aan de praat. En dus reed hij uitgerekend om 8 uur apentrots, luid knetterend ererondjes door hun doodstille Amsterdamse straat. En mijn moeder stond ondertussen op 3 hoog druk naar hem te gebaren. Maar mijn vader zwaaide enthousiast terug, zich van geen dode herdenking bewust. En maakte speciaal voor haar met volle kracht nog een extra rondje. Toen ik dit verhaal later als kind voor het eerst hoorde, was ik minstens 2 minuten stil. Goedenavond, welkom bij Het Oog. En wat gaan we tot 12 uur doen? Het was een bloedbad voor de Surinaamse kust deze week. Bij een aanval door piraten werd een kapitein van een vissersboot om het leven gebracht. En een week eerder werden zelfs 15 vissers met hakmessen vermoord. En de piraten hebben aangekondigd nog lang niet klaar te zijn. Wat is er precies aan de hand? En elk dorp en elke stad in Nederland heeft er wel eentje. Een Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant. Oftewel een Chin-Int-Spek-Rest. Journalist Mark van Wonderen zette alle 1090 restaurants van Nederland op de foto en komt er straks over vertellen. En in onze serie over het 70-jarig bestaan van de staat Israël staan we vanavond op 4 mei stil bij de Yad Vashem-onderscheiding. Maar eerst het nieuws van
vrijdag 4 mei.
Het liefst willen we vergeten. Deze stoffige doos op zolder laten staan.
Twee minuten waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen zijn.
Het niet loslaten. Leegte. Stilte. Maar toch luid.
Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden.
De gebeurtenissen van lange tijd geleden, ze blijven voortbestaan in ons.
Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.
Oorlogsslachtoffers werden op diverse plekken in Nederland herdacht. En versprak advocaat Rudy Giuliani zich toen hij zei dat president Trump uit eigen zak een pornoster had betaald om te zwijgen? Zijn baas denkt van wel. Maar ja, het was pas zijn eerste dag op het kantoor.
He started yesterday. He'll get his back straight.
En tijdens een bijeenkomst van wapenlobbyorganisatie NRA liet Trump weten dat hij er niet over peinst om de wapenwet aan te scherpen.
Your Second Amendment rights are under siege, but they will never, ever be under siege as long as I'm your president.
En wie gedroomd had om de Nobelprijs voor de literatuur te winnen, die moet nog een jaartje wachten. De prijs wordt dit jaar niet uitgereikt vanwege een seksschandaal.
The Nobel Literature Prize will not be awarded this year.
Enorm scandaal.
Dankzij een MeToo-schandaal binnen de Zweedse academie.
We came to the conclusion that confidence in the academy is so low in the world at the moment.
Precies, som vi gör förstås till MeToo.
Biggest scandal in the academy's history.
Dat was nieuws vandaag op Radio en TV.
En de krant van morgen is alvast voor u gelezen door Ewout de Jong.
Het aantal daklozen in Europa is de afgelopen jaren fors gestegen. Dat is te lezen in Trouw, dat een rapport citeert van de Europese daklozenorganisatie Feantsa. Die noemt de stijging alarmerend. De directeur van Feantsa zegt in de krant dat in verschillende Europese landen het sociale zekerheidsstelsel is uitgekleed. Zie hier het resultaat.
Ook in landen met een sterke verzorgingsstaat, Nederland, Denemarken, Groot-Brittannië en Duitsland, zijn er steeds meer daklozen. Het Leger des Heils in Nederland trok vorige week aan de bel, omdat de daklozenopvang steeds vaker vol zit.
Positieve uitzonderingen zijn Noorwegen en Finland, waar het aantal daklozen afnam. En daar wordt eerst gezorgd voor een huis voor een dakloze, die daarna begeleid wordt om zijn of haar leven weer op te bouwen. En dat blijkt heel goed te werken. Door een tekort aan woningen is zo'n programma in Nederland helaas erg moeilijk te realiseren.
Ruim een derde van de Nederlanders heeft moeite met het correct innemen van medicijnen. Dat blijkt uit een studie van Gezondheidsinstituut Nivel, waar het Nederlands Dagblad over schrijft. Nivel vindt het zorgelijk dat zoveel mensen niet volop bekwaam zijn ten aanzien van het eigen welzijn.
Een belangrijke oorzaak blijkt laaggeletterdheid te zijn, maar ook een gebrek aan zelfvertrouwen en onvoldoende motivatie om gezond te leven kunnen een rol spelen. Nivel pleit voor maatregelen zoals bijsluiters bij medicijnen die beter te begrijpen zijn.
Zijwind is een van de belangrijkste oorzaken van fietsongevallen en niet tegenwind, zoals vaak wordt gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van fietsprofessor Arend Schwab, waar de Telegraaf over schrijft. Het is juist de zijwaartse stroming die de stabiliteit op de fiets verstoort. Het is voor het eerst dat het is onderzocht.
Dezelfde krant meldt dat het Wageningse bevrijdingshotel De Wereld, waar de geallieerden met de Duitsers onderhandelden over capitulatie, een nieuwe directeur heeft en die legt weer volop de nadruk op het verleden van het hotel. Met wasse beelden van de Canadese generaal Fuchs en de Duitse bevelhebber Blaskowitz.
We moeten succesvol zijn, sporten, gezond eten en aan yoga en mindfulness doen. En wie daar niet aan kan of wil meedoen is een loser. Maar volgens Marjan Donner in de Volkskrant is dat nu juist degene die lef heeft. Het lef om niet mee te doen aan het spel dat altijd alles beter en mooier moet zijn.
Er zijn duizenden boeken, artikelen, cursussen en TED-talks die je vertellen dat je wat je moet doen, dat de winnaars van deze wereld doen. Verlaat je comfortzone. Falen is een les om het de volgende keer beter te doen. Eet superfoods, dat soort kreten.
Donner ziet het allemaal als middel om iedereen rustig te houden, zoals Ritalin of Soma uit de roman Brave New World. En om te vergeten hoe onbegrijpelijk de wereld werkelijk is, alsof er iets mis is met ons. Maar met ons is niets mis. Er is iets mis met de wereld. En ja, die wordt vormgegeven door mensen met die irritante daadkracht.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
De Amsterdamse band My Baby is morgen samen met Ronnie Flex en Fede Le Grand ambassadeur voor de vrijheid. Ze mogen dus in de helikopter bevrijdingsfestivals in het hele land afreizen. Zangeres Cato van Dijk, heb je er een beetje zin in?
Het wordt volgens mij ook echt een prachtige dag morgen, dus we hebben heel veel geluk met het weer ook.
Ja.
Want ik heb nog nooit in een helikopter gezeten bijvoorbeeld. Dus dat voor mij scheelt dat al enorm. Dat ik in ieder geval weet dat het niet, niet wegwaai.
Vanavond was je als ambassadeur voor de vrijheid ook aanwezig bij de dodenherdenking op de Dam. Hè? Hoe vond je dat?
Ja, ik vond het heel indrukwekkend. Sowieso ja. om in de kerk te zijn. En ik had eerlijk gezegd was ik nog nooit zelf aanwezig geweest. Ook als bezoeker op de Dam. Maar ik heb het altijd op de televisie natuurlijk gezien. Dus om er dan zo zelf midden in te zitten. Het is weer een heel ander gevoel. En het is was heel bijzonder om mee te maken.
En wat vond je vanavond het indrukwekkendste moment van die hele dodenherdenking?
Ik denk toch het meest indrukwekkende moment. Ja, dat is een beetje gek, maar dat als de koning en de koningin binnenkomen, zo in de zaal, dat iedereen dan zo opstaat. En ja, dat voelt dan wel dat er echt iets gaat gebeuren op zo'n moment.
En jullie zijn ambassadeur voor de vrijheid, hè? En voor de optredens vragen de ambassadeurs altijd aandacht voor dat thema vrijheid. Hoe gaan jullie dat eigenlijk doen?
Ja, we hebben destijds ook toen we ambassadeur gevraagd werden voor het ambassadeurschap, hebben we met elkaar natuurlijk over gehad van wat betekent vrijheid voor ons. En een groot deel van onze vrijheid zit bij ons in dat wij als Nederlander gemakkelijk alle grenzen over kunnen. Dus dat wij we merkten dan vaak dat wij dan bijvoorbeeld in Oost-Europa aan het reizen waren en dat wij met onze paspoort en onze achtergrond, dat wij overal altijd maar binnengelaten worden, elk land binnengelaten worden, overal visa kunnen aanvragen. Dus voor ons was het een heel groot deel van onze vrijheid zittend ook in dat wij overal heen kunnen en kunnen reizen. En wij zijn toen als ambassadeurs van de vrijheid hebben een mini-documentaire gemaakt. Zijn we gestopt bij een van de grenzen op een van onze tours. Mm-hmm. Tussen de grens tussen Servië en Kroatië. Dus eigenlijk de grens van de EU.
Ja.
En in plaats van waar we altijd normaal doorrijden, zijn we nu gestopt en hebben we met mensen daar gepraat. In de kampen geweest.
Het was een hele bijzondere
reis. In de vluchtelingenkampen geweest, ja. En het was een hele bijzondere reis. Ja, en daardoor sta je natuurlijk enorm stil bij de vrijheid die je zelf hebt, dat je dan vervolgens dan weer door kunt.
Want je zegt, het was een heel bijzondere reis. Wat is je vooral bijgebleven dan? Wat vond je zo bijzonder?
Het bijzonderste vond ik eigenlijk dat de mensen die daar zitten nog steeds zoveel hoop hebben en eigenlijk zo positief zijn. Dus ook een vrolijk zijn. Je verwacht natuurlijk, en het is natuurlijk een hele benarde situatie waar ze in zitten, maar je verwacht dat mensen veel bozer zijn eigenlijk. Ook wij komen daar dan gewoon eigenlijk alleen maar even om te praten. En dat was al zo, je merkte dat die mensen al zoveel goeds deed, dat wij naar een verhaal kwamen vragen, dat je iemand in de ogen kijkt. Dat al heel veel betekent voor iemand. En dat mensen daar nog steeds zoveel hoop hebben, terwijl de situatie eigenlijk zo uitzichtloos is.
Ja. Heeft dat bezoek aan het vluchtelingenkamp jullie visie op en jullie denken over vrijheid nog beïnvloed?
Nou, ik denk dat we zeker ons veel meer zijn gaan beseffen door die trip en door het ambassadeurschap, hoe vrij wij eigenlijk zijn. Kijk, we hebben natuurlijk ook nog eens een heel vrij beroep. Dus kijk, omdat wij alle basisbehoeftes eigenlijk allemaal en een soort van vangnet hebben hier in Nederland, kunnen wij ook bijvoorbeeld een beroep als muzikant uitoefenen. Wat een eigenlijk bijna een soort van luxe plus is. Weet
dat
je wel?
Is ook al een voorrecht.
Ja, precies. Maar dat kan eigenlijk bijna alleen maar als je ook veiligheid hebt. Dus ik voelde me zeker door die trip en door een dag als morgen eigenlijk vrijer dan ooit. En dan sta je er echt een keer helemaal bij stil. Dat is wel heel bijzonder om mee te maken in je leven, denk ik.
Jullie band My Baby staat morgen op de bevrijdingsfestivals in Amsterdam, Haarlem, Roermond en Den Bosch. Cato van Dijk zet hem op morgen.
Dankjewel.
Wij gaan een plaat van jullie draaien. Sunroof Diesel Blues van jullie laatste album Prehistoric Rhythm. Moet je erom lachen?
Ja, vind ik leuk.
Nou,
leuk,
heel goed. Ja. Zet hem op morgen.
Dankjewel.
I keep it going.
My Baby Sunroof Diesel Blues. Een bloedbad voor de Surinaamse kust. Bij een aanval door piraten 2 dagen geleden werd een kapitein van een vissersboot om het leven gebracht. En een week eerder werden maar liefst 15 vissers met hakmessen vermoord. En de piraten hebben aangekondigd nog lang niet klaar te zijn. The sea will turn red. Goedenavond, Harmen Boerboom in Paramaribo.
Goedenavond.
Wat is er allemaal aan de hand?
Ja, het is een escalatie van geweld die hier de afgelopen week eigenlijk heeft plaatsgevonden. Piraterij voor de Surinaamse kust is niet helemaal vreemd. Er gebeuren regelmatig zijn er incidenten met vissers die overvallen worden. En daar vallen soms ook doden bij. Het gaat dan meestal om de vangst, om de boten, om de motoren. Soms worden de vissers aan wal gezet, gewoon midden in de bush, en overleven ze het of er ontstaat een vechtpartij. Maar wat er nu gebeurt dat is ongekend. Vorige week 5 vissersschepen met 20 man die met kapmessen bewerkt worden, vervolgens al dan niet verzwaard met ankers en autoaccu's overboord worden gegooid. Een 5-tal heeft het overleefd. 3 lichamen zijn inmiddels geborgen en 12 worden er nog vermist. Het is een ongekende gruwelijkheid. En dat is op dit moment echt het gesprek van de dag in Paramaribo.
Ja. En welke partijen zijn hierbij betrokken? Die ruzie hebben met elkaar, blijkbaar.
Ja, ruzie, het loopt uit de hand. Het is de vissers zeggen het is geen normale roofoverval meer. Wat er gebeurd is, in februari is er een kapitein doodgeschoten door een bende tijdens een overval. De familie van die man heette Andy Skeet, die is wraak gaan nemen op de bendeleider. En wat er nu gebeurt, zeggen de vissers, dat is de wraak van die bende op welke visser dan ook. Dus er wordt niet gericht gezocht naar moordenaars, maar elke visser is potentieel een slachtoffer. En dat betekent ook dat de schepen hier nu gewoon aan wal liggen.
Ja.
Het is eigenlijk een beetje een maffia-achtige oorlog van een bende waarvan de leider vermoord is en die nu wraak neemt op de vissers.
Want het gaat echt allemaal om wraak. Dat is het voornaamste motief.
Dat lijkt nu het voornaamste motief. Hoewel ook een van de schepen de vangst inderdaad is meegenomen. Dat is dan weer een extraatje voor de overvallers.
Ja.
Maar ze hebben schepen vernield. De motoren hebben ze vernield. De bemanning hebben ze overboord gegooid. Dus het was ze duidelijk deze keer niet te doen om boten of motoren. Maar puur om terreur op zee.
Nee, en wat voor kerels zijn dat eigenlijk, die piraten?
Ja, dat zijn mensen die toch ook uit die visserswereld komen. Maar ja, blijkbaar de moraal op een ander plekje hebben zitten dan jij en ik. En ook dan de andere vissers. Wat ik al zei, het is begonnen met gewone piraterij. En blijkbaar is dat lucratief. Ik heb het verhaal gehoord dat het gaat om Guyanese, voor alle duidelijkheid. Guyanese, zowel de vissers die vanuit Suriname werken, dat zijn Guyanese. Maar ook die bendeleiders en die bendes, dat zijn ook Guyanese. Er is één man en die heeft gewoon zijn hele vloot bij elkaar geroofd. Die is gaan varen met 1 boot. Heeft bemanningen weggejaagd, vermoord, de boten meegenomen. En die heeft nu een vissersvloot. En die boert daar goed van. Het is gewoon een hele primitieve manier van overvallen. En iemand die bij zo'n moord om het leven komt, of familie van een kapitein, zoals dat in februari gebeurd is, ja, die nemen dan wraak op zo'n bendeleider die hier in Paramaribo woonde en met een drive-by shooting, hè, dus vanuit een rijdende auto, is doodgeschoten. Nou, daar is die wraak dus op gekomen.
Ja. Nou, Harman, nou zijn er vandaag arrestaties verricht. Toch is er heel veel woede jegens Boutersen. Hè. Wat is er volgens de mensen verkeerd gegaan? Wat had Boutersen anders moeten laten doen?
Nou, er zijn een aantal dingen waar men boos over is. De aangifte bij de politie die is zaterdagochtend gedaan door vissers die hadden gehoord dat het ongeluk gebeurd was of dat die overval had plaatsgevonden. Toen heeft het door een slechte communicatie met de kustwacht tot 11 uur 's avonds of 10:30 's avonds geduurd voordat het hoofd van de kustwacht hoorde dat er wat aan de hand was. Hij heeft toen een boot naar buiten laten varen op zondagochtend. Dat was ongeveer 24 uur na de aangifte. Nou ja, dat is al laat. Die boot ging kapot, die moest terug. Toen is er weer een boot weggevaren. Toen moest die weer terug, omdat ze waren vergeten om politiemensen mee aan boord te nemen, wat het voorschrift was. Dus het is klungeligheid alom. Al met al is het schip bijna 36 uur na de aangifte pas vertrokken. Nou, daar zijn de schippers of de vissers heel erg boos over. Ze hebben $1000 er gevraagd voor benzine van een helikopter om te gaan zoeken bij de politie. Ze hebben uiteindelijk zelf een helikopter gehuurd. Ze zijn met eigen boten gegaan. De overheid heeft ze, zoals ze zelf zeggen, treated like dogs, als honden behandeld. En daar zijn ze heel boos over. En dan als klap op de vuurpijl is Boutersen met die ministers van Justitie en Politie, van Visserij en van Defensie, dus de betrokken ministers, is vertrokken naar Brazilië. Terwijl er eigenlijk een dag van nationale rouw had moeten zijn. Dus die vissers die voelen zich erg in de steek gelaten. En die hebben veel kritiek gegeven op de overheid. En die kritiek wordt ook breed gedeeld door de Surinaamse bevolking. Dat merk je op straat en in de sociale media.
Die vissers gaan op dit moment het water niet meer op. Hè? Wat moet er gebeuren om ze toch weer aan de slag te krijgen?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Er is al gewaarschuwd dat er een visschaarste ontstaat. Want alle vissers blijven binnen. Ze zijn bang, want ze zijn een target, ze zijn een doel. Het is een kustlijn, moet je je voorstellen, van bijna 400 kilometer lang. En de kustwacht heeft 3 boten. Nou, die 3 boten die liggen bijna altijd in de haven, want er is geen geld voor brandstof. Dus om die kust echt veilig te maken heb je een enorme investering nodig. Nieuwe boten, meer boten en ook geld voor die patrouilles. Ik denk dat ze op weer het water op krijgt. Of misschien als ze inderdaad de mensen vangen die hierachter zitten. Ze hebben een aantal namen genoemd. Als die gepakt worden, dan denk ik toch ook omdat die mensen natuurlijk hun geld moeten verdienen en moeten blijven leven, dat ze toch het water weer op zullen gaan. En ja, misschien met wat bescherming van de kustwacht en politie of misschien particulieren, dat ze het water weer op krijgt.
Ja. Harmen Poerboom, dank je wel voor je uitleg. Weller, No Tears to Cry. In onze serie over het 70-jarig bestaan van de staat Israël staan we vanavond op 4 mei stil bij de Yad Vashem-onderscheiding. Dat is een ereteken dat wordt uitgereikt door de staat Israël aan niet-Joden die tijdens de Holocaust Joden hebben geholpen met overleven. Bekende dragers zijn bijvoorbeeld Miep Gies en Oscar Schindler. Bij mij in de studio is David Simon, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Yad Vashem Nederland. Goedenavond.
Goedenavond.
En naast u zit Chris Dutiel. U bent zoon van de Amsterdamse verzetstrijder Hetty Fouten. Zij kreeg de onderscheiding in 1988 onder meer voor haar rol bij de ontsnapping van tientallen Joodse kinderen uit de Hollandse Schouwburg. Uw moeder is overigens in 1999 overleden, hè?
Klopt, ja. Ja.
Ik begin even bij u, meneer Simon. Want Yad Vashem, wat betekent dat eigenlijk precies?
Yad Vashem, dat betekent, als je het vertaalt, een gedenkteken en een naam. En dat is gekozen omdat men de vermoorde Joden een naam wil laten behouden. Want als een naam nog steeds bestaat, vergeet je het niet.
Dan ben je niet echt helemaal weg.
Dan ben je niet weg.
Nee. En waarom werd de onderscheiding precies in het leven geroepen?
De staat Israël heeft Yad Vashem in het leven geroepen in 1953... om de geschiedenis van de Holocaust, van het Europees Jodendom te bewaren voor de volgende generaties. En kwam zo natuurlijk op het feit dat er gelukkig ook Nederlanders waren, ook in heel Europa, maar in Nederland in het bijzonder ook, die Joden gered hadden. En Israël kent geen onderscheidingen. De enige onderscheiding die men kent is de Yad Vashem-onderscheiding. Oh ja.
En die gaat dan eigenlijk niet naar Israëli's, toch?
Nee, die gaat naar niet-Joden die Joden hebben gered.
Ja, en hoe gaat die onderscheiding in zijn werk? Wat moet je hebben gedaan om in aanmerking te komen?
Je moet in elk geval Joden hebben gered in de donkere periode, in de Holocaust. Meestal zijn het de ondergedokenen die voor hun onderduik ouders, voor de onderduikgevers, een enorm blijk van waardering willen geven. Zij doen een aanvraag daartoe, men kan een aanvraag daartoe doen. En dan wordt het door een ministerie in Israël wordt het heel uitgebreid onderzocht. Er moeten 2 levende getuigen nog zijn.
Die zeggen dat het echt zo gegaan
is. Dat het gegaan is zoals de onderduiker vertelt.
Ja.
En dan na een lange procedure van onderzoek, en men is buitengewoon secuur erin, dan wordt dat naar het land gestuurd waar de betrokkenen woont, of de nabestaanden van de betrokkenen wonen. Tegenwoordig is bijna altijd 99% postuum wat er gebeurt.
Ja. Meneer Dutiel, uw moeder speelde een belangrijke rol in het Amsterdams verzet, hè? Wat vertelde?
Het was meer het Utrechtse verzet. Mijn moeder studeerde in Utrecht.
Ja.
En daar heeft ze begon met allerlei uitingen van verzet, zeg maar. Beetje baldadige drek smeren op de zadels van mensen die niet deugden. Maar in 1942 toen is ze betrokken geraakt bij het onderbrengen van Joodse kinderen.
Hoe oud was ze toen?
Zij was 24. En toen heeft ze dus in eerste instantie vanuit Utrecht kinderen ondergebracht. Maar al gauw merkte ze dat het veel beter was om aan te sluiten bij wat er in Amsterdam gebeurde. Omdat daar dus bij de Joodse Schouwburg een kindercrash was waar kinderen in zaten. En daar zijn ze toen met de Amsterdamse studenten gaan helpen om die kinderen eerst om adressen te zoeken. Om kinderen daar naartoe te brengen en om vervolgens de nazorg te verlenen die minstens zoveel werk kost in de zin van bonkaarten en andere zins aan die onderduikadressen.
En wanneer bent u zelf geboren?
Ik ben in 1947 geboren.
Ja. En sprak uw moeder later met u over wat ze gedaan had?
Dat wil zeggen, dat is eigenlijk pas begonnen in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70. Toen was ze eigenlijk een beetje af van het op grootbrengen van de kinderen. En toen is ze zich ook steeds meer bewust geworden van dat zij eigenlijk ook naar al die kinderen die ze had ondergebracht een verplichting had om hun te vertellen hoe dat in de oorlog gegaan was. Ze had met een aantal van die kinderen, die hadden haar gevonden. Dat was natuurlijk allemaal een hele anonieme gebeuren, want zij haalde die kinderen op bij de ouders en bracht ze bij andere mensen onder. Dus niemand leerden elkaar kennen. Maar zij wist precies wie ze had ondergebracht, omdat ze dat documenteerde.
En na de oorlog zochten ze op.
Ja, die kwamen dus bij haar terug, omdat ze toch graag van haar wilde horen uit eerste hand, zal ik maar zeggen, hoe dat gegaan was.
Ja, uw moeder werd in de oorlog opgepakt, vastgezet in kamp Vught. Later werd ze overgeplaatst naar het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück. En later vertelde ze er op televisie dit over.
Toen we in Duitsland kwamen, toen realiseerden we ons pas goed wat een fantastisch kamp we hadden gehad in Holland. Dat was zo totaal anders. Toen we daar binnenkwamen hadden we echt het gevoel van, nou, dit is gewoon de hel. Wat daar rondliep. Wat ons daar aanviel om wat we nog aan eten hadden. Het was niet te geloven dat dat werkelijk was waar je in kwam.
Ik zie u heel ingespannen luisteren.
Ja. Ja, dat was. Ze heeft ook liedjes gemaakt. Ze zijn samen eigenlijk die hele. Ook wel het onderbrengen van de kinderen en het gevangen nemen. Eerst in Vught en daarna naar Ravensbrück. Heeft ze samen met een vriendin, Gisela Zeunlein, later Wieperdink, meegemaakt. En om deze ellende gewoon een beetje te kunnen doorleven, doorstaan, hebben ze cabaret gemaakt, zijn liedjes gaan maken, om toch maar een beetje afstand te kunnen blijven houden van de waanzin.
En dat vertelden ze ook allemaal na de oorlog. Dat heb je allemaal van haar gehoord.
Ja, en ook de liedjes.
En wat dan bijvoorbeeld?
Liedjes over onze luis heeft neten gekregen. En ook liedjes over hoe ze dan zou worden ontvangen na de oorlog als ze weer thuis kwamen. Dat ze dus alles deden zoals ze in het kamp deden, maar dat dan thuis volstrekt bizar was.
Nou heeft uw moeder de oorlog gelukkig overleefd. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen geweest waar zij mee werkte, voor wie dat niet gold. Hè? Betekende dat ook dat 4 mei bij u thuis altijd een geladen dag was?
Geladen. Het was een belangrijke dag.
Ja.
Belangrijk ook omdat we het eigenlijk allemaal aanvoelden dat het veel meer betekent dan alleen maar zomaar een gebeurtenis, zeg maar.
Want waar stond het nog meer voor haar?
Waar het voor haar voor stond. Ik denk inderdaad. Zij was heel sterk. Dat heeft ze ook in een boekje gemaakt voor dat Vught. Het feit van overleven verplicht. Dat was die tekst die die Icon-journalist.
Koos Koster.
Koos Koster, precies. En daar was ze heel erg van doordrongen. Dat ze dus eigenlijk belangrijk vond om voor iedereen die nog leefde uit te dragen en duidelijk te maken wat er gebeurd was en hoe belangrijk het is dat we daar overheen zijn gekomen. Dat we dus de vrijheid weer teruggekregen hebben.
Ja, maar is die oorlog tot haar laatste dag een levensbepalend thema gebleven?
Ja, maar meer in de zin van dat nooit weer. En zij heeft ook heel erg stilgestaan bij hoe kan ik zorgen dat de mensen die daar nog problemen mee hebben, dat daar toch een toekomst voor was. Want het was aan de ene kant dat ze met die Joodse mensen die dus groter geworden waren, verhalen vertelde over hoe dat dan dus in de oorlog ging. Maar ze heeft ook veel tijd besteed aan tweede generatie mensen die in de oorlog niet de goede kant hadden gekozen. Dus om te kijken hoe je
kinderen van NSB'ers.
Ja. En daar heeft ze dus ook en was ook heel overtuigd dat dat een belangrijk onderdeel was van het weer bereiken van vrede. Dat je ook met die mensen op een goede manier een toekomst creëert.
Ja. We hebben in de aanloop naar deze uitzending meer kinderen van verzetsmensen gesproken. En die zeiden eigenlijk allemaal, onze ouders waren helemaal niet zo bezig met onderscheidingen. Ze waren vooral bezig met hoe het de mensen was vergaan die ze in de oorlog hadden geholpen. Nou, dat zei u net ook. Gold dat ook voor uw moeder op die manier? Of?
Ja, die was volstrekt niet bezig met onderscheidingen. En ze was ook heel verrast dat er dus op een gegeven moment zo'n onderscheiding kwam.
Weet u dat nog, dat ze dat hoorden?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb gesproken met Gisela Zeunlein en die zei dat zij hadden dus die groep, dat studentenverzet, er waren een aantal mannen en een aantal vrouwen. En die mannen hadden begin jaren 70 die Yad Vashem onderscheiding gekregen. En toen dachten die vrouwen, nou ja, dat is kennelijk niet voor ons weggelegd. Ja. Maar als we het zouden krijgen, dan willen we het per se in Israël krijgen. Ja. En toen dat dus 15 jaar later bij hun terecht kwam, toen zei ze, ja, maar dan willen we dat wel in Israël uitgereikt krijgen.
En betekende die Yad Vashem onderscheiding ook echt iets voor haar?
Nou, zij vond het belangrijk dat... het was dus het gevolg van mensen die dat voor haar hadden aangevraagd.
Ja, want dat is natuurlijk dat een element essentie, ervan. Ja. Een ander heeft het voor jou gevraagd.
Precies. En dat was natuurlijk de reden om te zeggen... natuurlijk ga ik daar naartoe en natuurlijk ga ik het in ontvangst nemen. En ze was uiteindelijk ook zeer onder de indruk van wat ze daar heeft gezien. Het is een heel centrum.
Was u erbij?
Nee, ik was er niet bij. Maar ik heb dus de verhalen gehoord en de foto's gezien. En voor met name het onderdeel waar dus de namen van de kinderen... die allemaal omgekomen zijn, achter elkaar worden opgenoemd... daar waren ze zeer, zeer van onder de indruk.
Ja. Meneer Simon, hoeveel Nederlanders hebben zo'n Yad Vashem-medaille?
Er is een heel dik boek verschenen in 2004... en daar staan ongeveer 5000 namen in.
Inmiddels. Dat zijn er best veel.
Dat zijn er best veel. Als je dat afzet tegen... 140.000 Joden die in Nederland woonden, waar 75% van vermoord is. 20.000 onderduikers geweest in Nederland, waar 12.000 van verraden zijn. Als je die aantallen ziet en je ziet dan 5.000 onderscheidingen die zijn uitgereikt. Inmiddels zijn het er meer, het zijn er tot nu toe ongeveer 5400. Het loopt af, wat logisch is, want de oorlog is inmiddels bijna 73 jaar achter ons. Als je de aantallen ziet met de aantallen Joden die er waren... Dan was het natuurlijk niet zo best in Nederland. Maar de mensen die hem gekregen hebben en nog zullen krijgen... dat zijn het, voor mij zijn dat allemaal helden met hoofdletters.
Maar het wordt dus ook wel eens afgewezen?
Dat weten we niet.
Nee?
Nee. De stichting bemoeit zich niet met de aanvragen. Die bemoeit zich alleen met de uitreikingen. De aanvragen gaan via het ministerie. Daar komt een besluit
in Israël.
In Israël. Daar komt een besluit van bij de Israëlische ambassade in Den Haag. Die nemen contact op met ons. En dan is er een uitreiking in samenwerking en samenspel... met degene die het heeft aangevraagd. Als een uitreiking in Israël is, dat gebeurt zeer zelden. Dit is echt een van de unieke gevallen. De meeste uitreikingen gebeuren hier in Nederland. Inmiddels postuum, wat logisch is. Vorige week hadden we er een in Kuik of Old Places. We hebben 2 weken geleden Boy Edgar postuum de Yad Vashem kunnen uitreiken. Aan zijn dochter. Wij weten dus niet of een aanvraag niet gehonoreerd is. Want we kennen de aanvragen niet.
U zegt al, die Yad Vashem wordt soms postuum toegekend. Maar hij moet wel door een levend iemand worden aangevraagd, hè?
Ja.
Dus er komt onherroepelijk een moment dat de allerlaatste onderscheiding zal worden uitgereikt.
Ja, we weten alleen nog niet wanneer natuurlijk. Ik bedoel, als je vorige week was er een uitreiking in Kuik, zoals ik net zei. Uh-huh. En daar was de aanvrager woonachtig in Israël, al 50 jaar. De meneer was 86 jaar. Is met zijn kinderen hier naar Nederland gekomen omdat hij...
daarbij wilde zijn.
Hij wilde per se bij die uitreiking zijn.
En weet u wel hoeveel aanvragen er per jaar binnenkomen? Of dat ontdekt zich dat ook aan u zicht?
Dat weet ik niet. We hebben een inhaalslag gemaakt. De laatste anderhalf jaar zijn er in totaal 89 uitreikingen geweest.
Ja.
En dat kwam omdat er een enorme achterstand was. En opeens een hoos aan toestemmingen kwam. En die hebben we dus nu bijna allemaal ingehaald.
Ja, en dan houdt het op een dag op.
Er komt een dag dat het ophoudt, ja. Maar dat wil niet zeggen dat de Stichting Vrienden dan ophoudt.
Ik sprak met David Simon, voorzitter van de Stichting Vrienden van Yad Vashem... en met Chris Dutiel, zoon van de Amsterdamse verzetstrijder. Het die fouten. Dank u wel allebei.
It's late, I'm so far from home. It's late, I don't wanna be alone. It's late. Black as coal, I want to take you back to my hotel. I could be true tonight to someone like you tonight. It's late, this lonely hotel room. It's late, there's nobody but you on my mind. Your lips as red as hellfire, stop me dead, bring me down to my knees. I could be blue tonight for someone like you tonight, someone like you. I went looking for the devil's daughter, found you sitting in this hole.
exactly where the hotel porter told me. If you're looking for trouble tonight, I know where the trouble's gonna be tonight. Cross my palm with silver, I could be true tonight to someone like you.
Leid. Elk dorp en elke stad in Nederland heeft er wel eentje. Een Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant. Oftewel een Chin-Ind Spek Rest. Dat staat er altijd op die naamborden. Journalist Mark van Wonderen zette alle 1090 restaurants van Nederland op de foto. Inclusief hun krullerige raamstickers, vierkante uithangborden en leeuwenbeelden bij de ingang. Het is eigenlijk gewoon regelrecht cultureel erfgoed dat langzaam verdwijnt. Dat klopt, hè, Mark?
Dat is het zeker, ja.
Ja. Wanneer heb jij voor het laatst iets afgehaald bij een Chin-Ind Spek Rest?
Dat zou, denk ik, een maandje geleden zijn geweest.
Oh, ja. Weet je nog welk nummer je bestelde?
32 uit mijn hoofd. Dat was in ieder geval een combi tussen Babi Pangang en Fuyong Hai.
En sambal erbij.
En sambal erbij, uiteraard. Ja.
Wat, dat is toch eigenlijk wat je in de regel doet, hè? Eten afhalen.
Ja, ja, wordt steeds minder in het restaurant zelf gegeten, inderdaad. Afhalen, dat blijft nog wel bestaan. Maar het echte ouderwetse eten in het restaurant, dat zie ik steeds minder gebeuren, ja.
Wat is eigenlijk jouw fascinatie voor die restaurants?
Meererlei. Het begon er een beetje mee, omdat de buitenkanten van de restaurants, die zijn vaak zo treurig. En ik heb een grote voorliefde voor treurnis, dus ik begon ze te fotograferen. Maar het is meer. Het is ook echt cultureel erfgoed.
Het is jeugdsentiment.
Het is
ook
jeugdsentiment. Toen ik jong was, ik ben 42, als mijn ouders wat te vieren hadden, eigenlijk altijd alleen maar hun huwelijksdag, dan gingen we standaard naar het Chinese in ons dorp.
Ja, want jouw eigen oersin in het spek stond in Bergen, hè?
Ja. Ja,
Wat was dat voor restaurant?
Zo eentje zoals ze er eigenlijk allemaal uitzien. De Oude Prins was op zich wel een originele naam.
De Oude Prins.
De Oude Prins, want meestal heet ze Peking of de Grote Muur. Maar van binnen was het, zoals je het uit kunt tekenen, een aquarium. Ja.
Want het lijkt wel alsof dat naar voorschrift is ingericht. Ze zien er inderdaad allemaal precies hetzelfde uit.
Ja. Veel is echt bij groothandels vandaan geplukt. Maar het is ook een kwestie van naapen. Ergens is het begonnen en dat had succes. En sindsdien hebben ze het allemaal maar nageaamd.
En je hebt al die 1090 stuks in heel Nederland bezocht?
Ja. Ja.
En welk restaurant maakte echt indruk op je?
Mijn favoriet is in Renkum. Dat heet China Card, Renkum ergens in Gelderland.
Ja.
Want in mijn hoofd had ik altijd een lijstje met dingen die ik wilde afvinken als ik bij een Chinees kwam. En dit had het allemaal.
Noem eens wat kijk je naar dan?
Plak plastic op de ramen dat door de zon al helemaal verweerd is. Verf dat afbladdert van de muur die eens wit geschilderd is. Als je binnenkijkt, een aquarium, een systeemplafond met messinggroeven. Alles klopt.
En Renkum verenigde al die kwaliteiten in zich, zullen we zeggen.
Ja.
En at je er ook?
Nee.
Dat dan weer niet?
Nee, ik hou eigenlijk niet zo heel erg van Chinees eten, moet ik eerlijk bekennen.
Oh nee?
Nee. Op een goede katerige zondag is er niks beters dan dat. Maar verder, nee.
Nee. Maar en fotografeerde jij alleen de buitenkant of ook de binnenkant?
Ik ben begonnen om ook de binnenkanten te fotograferen. Maar ik kwam er al snel achter dat als je eenmaal één binnenkant had gefotografeerd, dat je ze eigenlijk allemaal al wel had. En omdat het ook wel heel erg lang zou duren om dan ook overal de binnenkant te fotograferen, heb ik besloten om alleen maar de buitenkant te doen.
Heb jij ook een beetje een idee waarom die restaurants zo ontzettend populair waren?
Nou, eigenlijk hadden ze ook gewoon het monopolie in de jaren...
Op
het exotisch eten, zeg maar.
Ja, ja.
Er waren nog geen Thaise restaurants en dergelijke. Dus als je uit eten ging, ja, je kon kiezen tussen de Chinees en de Chinees.
Ja, maar er zat ook nog iets anders bij, hè? Dat het goedkoop was. Je kreeg veel eten ook voor je geld.
Ja, het is... ze hebben ontzettend goed ingespeeld op de Hollander. Ja.
Wanneer is dat begonnen eigenlijk met die restaurants? Wanneer kwamen ze op in Nederland?
Nou ja, Chinese restaurants waren er al vanaf een eeuw geleden, 1918. Maar na de onafhankelijkheid van Indonesië kwamen er heel veel Nederlanders terug. En die wilden ook wel Indisch eten. Daar waren ze eenmaal aan gewend geraakt. Maar dat was nauwelijks te vinden. En een paar handige Chinezen die speelden daarop in. En die hebben de kunst afgekeken.
Ja, want Chinees eten heeft natuurlijk eigenlijk niks met Indisch eten te maken, toch?
Totaal niet. Nee.
Dat had eigenlijk ook Chinees-Italiaans kunnen heten, wij spreken.
Nou ja, voor hetzelfde geld al waren er een paar... was het Chinees-Italiaans geweest. Ja.
En de ironie wil dat de Chinees het meest Hollandse eten werd wat er bestond.
Ja, Hollandse dan dat, met die plak ham. Fantastisch.
Ja, het was zelfs een tijd dat de Chinees op de hitparade stond, hè?
Nasi goreng, bami sate. Neem ook nog een lumpia mee. Eet je maar op, het is ook zo gezond. Ja, de Chinees doet veel meer met vlees. Nasi goreng, bami sate.
Ja, dat eet je maar rond. Dat was het echt, hè?
Dat was het, ja.
En de Chinees doet veel meer... Dit zijn trouwens de Butlers. Ken je dit liedje?
Oh god, ja.
Dat kent volgens mij elke Nederlander van boven de 40.
Ja, dat moet wel.
Ja.
Niet.
Ja, maar het is wel ook een vaststelling. Ik zag de aantallen in jouw boek dat die Chin-Int ook aan het verdwijnen is.
Ja.
Komt dat?
Ook daar zijn meerdere redenen voor. De eerste generatie, die echt zo jaren 70 hun restaurants begonnen, die gaan nu bij pensioen. En ze kunnen geen opvolger vinden. De kinderen die hebben meestal gestudeerd. Die willen helemaal niet meer 100 uur per week werken in een restaurant. En als ze het al wel overnemen, dan wordt het vaak een sushi-restaurant of een wok-restaurant. Want dat is dan hipper.
Ja, want die heb je niet meegeteld.
Nee, daar heb ik een hekel aan.
Oh, ja.
Ja. Want dan wordt ook de inrichting vaak heel aangepakt en wordt het modern. Ja, en dan mis ik gewoon die heerlijke die draakjes en al die vervallenheid.
Jij begint ook helemaal te stralen als je het erover hebt.
Ja, het was ook ontzettend leuk om te doen. Ja.
Ja?
Ja. Nou ja, niet alleen vanwege de restaurants, maar het is ook echt een... het boek is echt een doorsnee van Nederland. In elk dorp zit een Chinees. En dat was voor mij een prachtige gelegenheid om eens een keer heel Nederland door te gaan.
En was dat is het ook een fotogeniek onderwerp?
Oh ja, ja, ja. Ja.
Nee, want wat is de charme ervan voor jou als fotograaf?
De charme is de vervallenheid. Het is mooi van lelijkheid.
Ja?
Ja. Een heerlijke treurnis.
Is dat dan ook jammer dat verdwijnt? Of is dat een teken van de tijd en is er niks aan te doen?
Nou, ik vind het eeuwig zonde, want het is cultuurerfgoed. En dat eigenlijk zou het zou bijna willen zeggen, het zou beschermd moeten worden. Maar ja, dat zal wel nooit gebeuren. Maar ik vind het heel erg zonde dat het verdwijnt.
Krijg je nog reacties uit die hoek van die restaurant-eigenaars?
In het begin heb ik geprobeerd ook heel erg met ze te praten. Maar veel oudere eigenaren die spreken nog slecht Nederlands.
Oh ja.
Dus daar ben ik al redelijk snel mee opgehouden. Maar ik merk nu wel, nu de bestellingen binnenlopen, dat er veel meer Chinese namen bij zitten.
Oh, dat zie je?
Ja.
En dan zie je ook dat het besteld is door de Lange Muur in Emmen of zo.
Ik ga meteen googelen erop natuurlijk. En dan zie ik, dat is inderdaad een restaurant dat ik heb gefotografeerd.
Maar je hebt nog geen blijken van waardering gekregen.
Nee. Nee, dat nog niet. Nee. Vaak was het ook, begrepen ze het ook echt niet wat ik aan het doen was. Dan maakte ik een foto en dan kwamen ze naar buiten. Vaak sowieso trouwens vluchten ze al weg. Volgens mij uit angst voor arbeidsinspectie of iets dergelijks.
Serieus?
Ja.
Wat vertel eens, dat zag je gebeuren?
Ja, ik zag gebeuren. Het is meerdere keren gebeurd als ik aankwam en ook uitgebreid foto's ging nemen. Dat deuren dicht gingen, lampen uit.
Dat je van de Fiat was of zo.
Ja.
Oh, echt waar?
Ja.
Dus tot jij met de foto's, dan ging alle licht
uit. Er gingen snel alles dicht. Ja, dat is gebeurd. En ik ben ook wel één vrouw ergens in Zuid-Holland. Die ging me achterna. Schreeuwend en met haar mobiel filmend. Totdat ik goed en wel met de auto de straten uit was gereden.
En je hebt niet uitgelegd wat je aan het doen was?
Ik heb een poging gewaagd, maar dat was tegen doofmansoren gericht.
Ja, want het is natuurlijk een ode eigenlijk.
Het is een ode. Er wordt wel eens gedacht dat ik het belachelijk maak of iets. Maar ik vind het fantastisch. Ik vind
een
het
ode
prachtig.
Aan de pagode, zullen we maar zeggen.
Ode aan de pagode, ja. Mooie ondertitel.
Ja. En want we hebben het nog eigenlijk nauwelijks over de namen gehad. Wat was nou een naam waarvan je zegt, ja, die vergeet ik niet snel?
Nou, ik heb ook bijgehouden wat de meest voorkomende namen zijn.
Noem ze nog eens.
Peking is echt het meest voorkomende.
Oh, ja.
Ja, maar een goede tweede is de Grote Muur. Verder nog China, Lotus, Kota Raja als echte Indische naam. Dat zijn.
En wat vond je de mooiste, de bijzonderste?
De allermooiste is met een heerlijke afkorting. Dat was zoiets als shin.int.kant.org.selfbed. En dan China.
En dan kon je ook nog gewoon eten.
Ja.
Jouw boek is te bestellen. Shin Int Spek Rest, een verdwijnend fenomeen. En dat kun je ook bestellen op shinintspekrest.nl.
Ja, een logischere website was er niet.
Ja. Kun je het trouwens ook afhalen?
Bij voorkeur niet. Maar als mensen het willen afhalen, natuurlijk, sambal bij.
En dat wel?
Ja.
Desnoods door jou zelf geleverd?
Zeker.
Ja. En loopt het al een beetje?
Het gaat aardig, ja.
En dus ook door die... Door je onderwerp zelf.
Ook door het onderwerp.
Daar wordt het besteld.
En dat vind ik eigenlijk ook het mooiste.
Ja. Nou, Mark, het was prettig om je boek te zien en om erover te praten met je. Dank je wel. En dit was Met het oog op morgen. Straks na 12:00 kunt u luisteren naar Nooit meer slapen met theatermaker Pauline Kalker. En morgen is er weer een oog. Dan zit hier Shaila Sitalsing. Ik wens u een mooie nacht. Met zoete dromen over vettige kroephoek, zompige lumpia's en drassige babi pangang. Die als vanzelf van uw bord afwandelt.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
De Vries. In gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben.
Circusartiesten bijvoorbeeld. Of boswachters. Ik kan alle vogels die in Nederland voorkomen meteen herkennen.
Nou, alle. Wel heel veel. Maar ik ben niet een echte fanaat. Ik rijd niet naar de Eemshaven om daar een Siberische tjiftje af te zien of zo.
De zes ogen van De Vries.
Deze week drie diplomaten.
Morgennacht om 12:00.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Paula Modersohn Becker. Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Paula.
Mijn oom vertelt graag dat hij altijd de beste deal heeft en zo. Hij heeft ook zijn hypotheek gecheckt, hadden we het laatst over. Bleek hij ondanks de kosten aardig te kunnen besparen door tussentijds over te sluiten. En nu heeft hij al de hele avond het hoogste woord over zijn lage rente.
Zelfde huis, lagere lasten? Ontdek nu of oversluiten voor jou interessant kan zijn. Met de oversluittest van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/oversluittest.
Beste reizigers. De komende tijd wordt op meerdere plekken het spoor voor u vernieuwd. Dat kan gevolgen hebben voor uw treinreis. Dus gaat u er binnenkort een dagje op uit met de trein? Naar de dierentuin? Een dagje shoppen? Op familiebezoek? Check dan kort voor vertrek altijd even de Reisplanner Extra app of de reisplanner op ns.nl. Goede reis!
Kies de Renault Scenic als je een ruime familieauto zoekt. Of de nog ruimere Grand Scenic als je familie wat groter is. Wil je morgen al met je familie op stap? Kom dan vandaag nog naar de Renault dealer, want ze zijn direct uit voorraad leverbaar. Je rijdt de Scenic zakelijk al vanaf €469 per maand. Bovendien krijg je een accessoirescheck van €1500. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Schadeformulier in blokletters invullen.
Ja, maar dat kan ook via de ORA-app.
Verzekeren zonder paarse krokodillen. Dus schade, mobiel, geregeld. Sluit direct een autoverzekering af op ORA.nl. ORA, direct geregeld.
Complimentjes, extra aandacht. Flirten is niet strafbaar. Secondlove.nl.
NPO Radio 1.